Goedenavond, fijn dat u er allemaal bent. En fijn dat er ook hopelijk thuis wat zullen meeluisteren. Hij doet er niet, hè? Nee. Misschien moet een knopje indrukken. Wat zou het zijn? Geen flauw idee. Ze hebben veranderd.
Hij staat aan, hoor.
Hij staat aan? Je hoort het? Oh. Hij staat dus wel aan. Hoort u geen geluid? Nee hoor.
Nou, net. Heb je er weer iets aan? Net weer iets aan. Ja.
Dat doet hij wel. Ja. Oké. Nou, fijn, bedankt.
Niet te hoog.
Niet te hoog? Oké. Goed zo. Oké, nou. Ik dacht dat de eerste predikant hier, dominee Laman, die preekte in de kerk zonder een geluidsversterker. Het was in Hamilton ook zo, daar was hij de eerste predikant. Zonder geluidsversterker. Nou zijn wij hier in een klein groepje. En tegenwoordig zijn de dominees ook krakkemikkig. Ze hebben nog zo'n apparaatje nodig. Maar goed, het zij zo. Fijn dat u er bent. En ook dat u wellicht thuis meeluistert. We beginnen te zingen Psalm 84. En we zingen het vierde vers. Dat is een pelgrimslied. We hebben het hier over de pelgrims. 84 vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. 84 vers 4. Met elkaar lezen uit Ezechiël 34, te beginnen bij vers 22. Daar gaat het over de Heere als herder. En dat komen we ook tegen in dit gedeelte van de christinnenreis. Dat is Ezechiël 34, te beginnen bij vers 22. Vers 22. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Want ik zal dezelve en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En ze zullen zeker zijn in hun land. En ze zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten. Maar ze zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn die ze verschrikken. En ik zal hun een plant van naam verwekken, en ze zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar ze zullen weten dat ik de Heere, hun God, met hen ben, en dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere, gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Zullen we samen bidden? Heere, u komt de dank toe dat wij hier elkaar mogen ontmoeten op deze Bijbellezing. Wij bidden u of u ons een gezegende avond wil schenken. En de gedachten die Bunyan gegeven heeft in dit gedeelte van de Christinnenreis, dat dat ons tot zegen mag zijn. Heere, wij bidden u of u zelf in ons midden wilt zijn. We zien uw macht in het rijk van de natuur. Was er gisteren zon, nu is er weer regen. En zo danken wij u dat u alles geeft op zijn tijd. Was er vorig jaar sprake van droogte en was er zorg, zo hebt u in uw goedheid een milde regen gegeven, waardoor ook het droogteprobleem grotendeels, naar wij begrijpen, verholpen is. Heere, u zij daarvoor de dank. Wil heel de gemeente zegenen en ons ook nu nabij zijn, dat wij een goede overdenking mogen hebben om Jezus wil. Amen. Nou, tot zover hebben we gezien, dat was de vorige keer, dat Christiana en haar vier zonen, Matthäus, Samuel, Jozef en Jacobus, samen met haar metgezel Barmhartigheid, onderwijs ontvangen hebben, eerst in het huis van Uitlegger, daarna in het paleis Liefelijkheid, en vervolgens hebben we gezien in het verleden hoe ze door het dal van de verootmoediging en de vallei van de schaduw van de dood trokken. Vervolgens zagen ze een oude pelgrim onder een eik liggen. Dat was eerlijk. En hij voegde zich bij het reisgezelschap. En het reisgezelschap gaat verder. En Christiana zocht toen een rustplaats voor haar kinderen. En dat zagen we vorige keer toen ze in het huis van Gaius welkom waren. Daar werden de pelgrims versterkt, bemoedigd. En daar werd ook het huwelijk voltrokken tussen Matthäus en Barmhartigheid. En daar werd ook het huwelijk vertrokken tussen Jacobus en Thebe. En zo vertelde Gaius toen dat er ook vlakbij hen een reus woonde, die zijn naam was Doodslager. Hij had veel ellende veroorzaakt op de wegen van de koning. En Gaius wist waar zijn rovershol was. Grootmoedig trok er naartoe en voelde zich geroepen van de Heere om wraak te nemen voor de vele pelgrims die door Doodslager waren doodgeslagen. En nadat de reus gedood was, nam hij ook Kleinmoedig, die door de reus gevangen gehouden was. En die reus was van plan om Kleinmoedig te doden en zijn botten af te kleven. En zo heeft Grootmoedig Kleinmoedig gered. Hij was ziekelijk, hij kwam uit de stad Onzekerheid. Dat zijn die beelden die Bunyan gebruikt, toch prachtig, zo duidelijk. Bepaalde typeringen worden er gegeven. En terwijl ze aan het praten waren, toen kwam er een ander pelgrim aan, die heette Gereed tot Hinken. Hij gebruikte krukken op zijn pelgrimstocht. Ja, er zijn verschillende pelgrims op weg naar de hemelse stad. En we hebben het gezongen, ze zullen allen Sion bereiken. Binnengaan en de ene op krukken en de ander als grootmoedig, de ene als kleinmoedig en zo gaat het verder. En het reisgezelschap trok verder, grootmoedig en eerlijk gingen voorop en ze kwamen toen, dat zagen we vorige keer, in de ijdelheidsstad. De stad ijdelheid, waar de ijdelheidskermis was. En ze overlegden, hoe moeten we hier doorheen komen? En toen weet je nog dat ze besloten hebben om in het huis van een zekere Mnason, dat was een discipel, hij kwam uit Cyprus, en daar konden ze dan blijven. En daar hebben ze verschillende mensen ontmoet uit die stad ijdelheid, die de Heere vreesden. Er waren enkelen in die stad en ze kwamen daar samen in het huis van Mnason om over de dienst van de Heere te spreken. En die mensen waren verbroken van hart, heilige, vriend van heiligen, durf niet liegen en berouwvol. En daar hebben ze samen goede geestelijke gesprekken gehad. Het gebeurde daar in het huis van Mnason, dat de dochter van Mnason genade met Samuel, de zoon van Christiana, en ook een andere dochter, Martha, dat zij trouwde met Jozef, de vierde zoon van Christiana. En nu zijn al haar zonen getrouwd en barmhartigheid is dus getrouwd. En nu trekt het hele gezelschap verder. En nu beginnen we aan een nieuw gedeelte. Ze komen langs de oevers van de rivier die aan deze zijde van de lieflijke bergen stroomde. En langs deze rivier aan beide zijden groeiden prachtige bomen. Er waren grasvelden daaromheen die bloeiden, die bleven groen het hele jaar door. En op die grasvelden konden de pelgrims veilig neerliggen. En er waren ook schaapskooien. Er waren ook speciale gelegenheden dat de lammeren opgevoed konden worden. En dan trekt Bunyan de lijn door, de baby's van de vrouwen, die konden daar dan terecht. En er was ook één die medelijden met hen kon hebben. Die de lammeren in zijn arm zal dragen en aan zijn boezem zou drukken. Dat is een verwijzing naar de Heer Jezus. Uit Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dan zien we hoe Christiana haar vier dochters aanwijst dat zij hen aanraadt om hun baby's, hun kinderen, hier achter te laten. Om verzorgd te worden door deze herder. Dat zij onder de zorg van deze man opgevoed zouden worden en dat zij verder zouden trekken. Ja, we zien toch wel het beeld in de werkelijkheid, dat soms worden Gods kinderen geroepen om verder te gaan, de hemelpoort door te gaan. maar dat hun kinderen achterblijven. Maar dat ze dan hun kinderen opdragen aan de Heere en aan zijn zorgen. Want hij zoekt het verlorene. En hij verbindt wat verbroken was. En hij zal de zieken genezen, de zwakken versterken. Hij is de goede herder. Dus we lazen zojuist uit Ezechiël 34. En daar zien we verwijzing. Steeds is de christenenreis doortrokken met bijbelse verwijzingen. Meer dan wij ons zelfs bewust van zijn. Wat heeft Bunyan toch een uitmuntende bijbelkennis gehad. Zonder computer, zonder een search engine, een zoekprogramma. Nee, ze konden, wat is die man toch knap geweest. Nou, die herder die geeft voedsel en kleding. Ze worden daar bewaard voor dieven en rovers. En deze man zal niemand verliezen die aan zijn zorgen worden toebetrouwd. En ze worden daar opgevoed om te wandelen in de rechte wegen van de Heere. En daar zijn ook prachtige bloemen, heerlijke vruchten. Niet zoals de vruchten waar Matthäus eens van gegeten had. Die aan een tak hingen vlak na de enge poort. Een tak die over de muur hing met vruchten daaraan. Maar die boom groeide in de tuin van Beelzebub. En die vruchten waren bitter, bittere vruchten van de wereld. Maar deze vruchten zijn goed, volmaakt, heerlijk en rein. En zo lieten dan de pelgrims hun kinderen daarachter. Klaarblijkelijk hebben de getrouwde stellen inmiddels kinderen gekregen. Het is ook maar een beeld, een allegorie. En de pelgrims trokken verder. En toen kwamen ze aan op een plaats waar eens christen en hoop verleid waren om van de rechte weg af te gaan. En dat ze toen terecht kwamen in de kasteel Twijfel van de reus Wanhoop. En het reisgezelschap zette zich neer bij die plaats waarvan ze weten dat christen en hoop daarvan het pad zijn afgegaan. En ze zijn aan het bedenken wat ze zullen doen. Want die reus is er nog altijd. En hij is nog steeds bezig om pelgrims het leven zuur te maken en zelfs te doden. En nu willen ze bedenken, wat kunnen we daartegen doen? Misschien moeten we erheen gaan en die reus gewoon doodslaan en zijn kasteel tot de grond toe afbreken. De ene zei dit, de ander zei dat. Ze vroegen zich af, is het wel gepast om van het smalle pad af te gaan? Om van de rechte weg af te gaan? Maar het is misschien wel gepast als we dat doen met de bedoeling om die reus Wanhoop te doden. En zo hebben ze overlegd met elkaar. En toen stond grootmoedig op en hij zei dat hij het gebod had gekregen om de zonde te weerstaan en het kwaad te overwinnen en de goede strijd des geloofs te strijden. En ik zie het als mijn roeping om naar de kasteel te gaan en die reus, ook al is hij groter dan ik ben, aan te vallen en te doden. Wie gaat er met me mee? Toen zei de oude eerlijk, ik wil meegaan. En toen zeiden de vier jongens, de jonge mannen, Matthäus, Samuel, Jacobus en Jozef, wij gaan ook mee. Want zij waren jong en sterk. 1 Johannes 2 vers 14. Jongelingen, gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Ze lieten toen de vrouwen aan de kant van de weg onder de bescherming van de pelgrims kleinmoedig en licht vertraagd met zijn krukken en ze trokken richting het kasteel. Grootmoedig, samen met eerlijk en de vier jonge mannen kwamen aan bij het kasteel en zonder te bedenken beukten ze hard op de deur van het kasteel. En de reus Wanhoop kwam zelf de deur open doen, gevolgd door zijn vrouw die ongeloof heette. En hij sprak, wie durfde met zoveel geweld mijn rust te komen verstoren? En grootmoedig sprak, ik. En nu, doe open. En maak u klaar voor de aanval. Want ik ben gekomen om u te doden en uw kasteel te verwoesten. De reus dacht dat niemand hem kon overwinnen. Want hij was immers een reus. En hij kwam naar buiten, deed een stalen helm had hij op. En een borstplaat van vuur. En ijzeren schoenen aan zijn voeten. En een grote knots in zijn hand. En maar toen hij buiten kwam, onmiddellijk sloegen de 6 mannen tegen hem aan. Van voren en van achteren. En toen zijn vrouw ongelover ook nog achteraan kwam om hem te helpen, sloeg eerlijk haar dood met 1 klap van zijn zwaard. En zo streden ze. Het was een zware strijd. En ze vochten voor hun leven om die knots te ontwijken en toch steken toe te brengen aan die reus. En eindelijk viel die reus neer. En toen viel reus wanhoop op de grond. En hij werd gedood en grootmoedig sloeg zijn hoofd eraf en plaatste het op een pilaar. Klinkt ons wat vreemd toe, dat dat hoofd op een pilaar geplaatst werd. Dat was toen de gewoonte in Engeland. Tot afschrikking. Bepaalde criminelen werd het hoofd afgehakt en op een paal geplaatst. En ergens op een openbare plaats tentoongespreid. En zo is het ook gebeurd dat de Covenanters, Covenant is verbond, dat waren de Schotten die een verbond hadden afgesloten samen om de Heere Jezus alle gezag in de kerk toe te kennen en dat de koning geen macht mocht uitoefenen in de kerk en over de prediking van het evangelie en over de dienst van de kerk. Dat wilden ze niet, dat weigerden ze en dat hebben ze vaak voor hun leven betaald. Ze werden op de heidevelden in Schotland werden ze achterna gezeten. Sommigen werden gepakt en gedood. En hun hoofden werden ook afgehakt. En werden opgehangen boven de poort van Edenbury. Zodat een zoon van zo'n predikant daar kwam en keek omhoog. En zag het hoofd van zijn vader daar boven de poort van Edenbury. Het is echt historisch gebeurd. Dat hebben ze met Gods kinderen gedaan. Maar hier in dit verhaal zien we dat grootmoedig en de zijnen vervolgens het kasteel afbreken. Het kostte hen 7 dagen. En uiteindelijk kwamen ze tot in de kelders van het kasteel. En daar vonden ze een zekere neerslachtig. Die was gevangen in het kasteel. Twijfel. En bij hem was ook zijn dochter zeer bevreesd. Ze waren er ellendig aan toe, maar ze leefden nog wel. Het was een wonder dat ze niet omgekomen waren. Want er lagen 10 lijken van pelgrims. En als we dit zo bezien, geliefden, wat zien we dan? Dat grootmoedig, hij streed met een zwaard, met het zwaard van de geest. Daar komen we straks nog wel weer tegen. Dat is het woord van God. En waar strijdt hij tegen? Tegen wanhoop, tegen twijfel, tegen ongeloof. Een strijd, een hevige strijd. Misschien wordt u ook wel eens aangevochten door twijfel, door wanhoop, door ongeloof. En wat moeten we dan doen? Moeten we ons gevangen laten nemen? U weet nog van Christen, toen hij erin zat, toen opeens bedacht hij, ik heb een sleutel bij me. De sleutel belofte. En die past op al die deuren, ik kan zo uit het kasteel komen. En als wij daar aangevallen worden door wanhoop, twijfel en ongeloof, dan kan het wel eens tijd worden dat wij de strijd aanbinden. En dat we met het zwaard van Gods geest, zijn woord, daar bewust tegen strijden. En dat we zeggen, nu is het uit. En dat is een hevige strijd. Allerlei gedachten komen op. Wat als dit en hoe kan dit en hoe weet je het zeker? En met Gods woord in uw hand, Dat u strijdt tegen het ongeloof en tegen twijfels. En dat u steeds de slagen van die knots pareert met het woord van God. En dat u uiteindelijk dat ongeloof in Gods kracht overwint. Omdat hij u daarbij helpt. Een heel bewuste strijd in het leven, wat soms uitgeworsteld wordt in het gebed. En toen werd die hele kasteel twijfel werd afgebroken, kostte en 7 dagen. 7 is de volheid. Het kost een lange tijd om die twijfels helemaal af te breken. Daar is genade voor nodig. Maar zo wordt een mens ook van zijn neerslachtigheid bevrijd. En dat hij zeer bevreesd kan zijn. Hij wordt bevrijd. En straks worden al de vijanden van God worden tentoongespreid. En ze zullen allemaal de voetbank worden voor de voeten van de Heer Jezus. Maar in ieder geval, ze gingen weer terug, het gezelschap, met het hoofd van die reus. En met de 2 gevangenen die ze bevrijd hadden, kwamen ze terug naar de vrouwen. En de vrouwen zagen hen al aankomen in optocht. En ze waren blij. En Christianen nam een muziekinstrument. En barmhartigheid een luid. En ze speelden en ze zongen en ze huppelden en dansten van blijdschap. En zelfs licht vertraagd, hij sprong op van blijdschap en nam de dochter van neerslachtig, zeer bevreesd aan de hand, om met haar een vreugdedans te doen. Neerslachtig, die vader, had geen kracht om te dansen en wilde eigenlijk zelf liever eten, want hij was uitgeput. Toen gaf Christiane hem wat uit het flesje wat ze meegekregen had eerder. Dat verkwikkende drank. En zo besloot het gezelschap het hoofd van de reuze wanhoop tot een waarschuwing op een paal te zetten. En ze voegden dit opschrift erbij. Dit is de plaats waar de reuze wanhoop verslagen werd. Hij was vanouds een vijand van de pelgrims. God heeft de moed van zijn bestrijders met zijn dood beloond. En hier zien wij hoe krachtig grootmoedig is. Dat is het geloof. Het was geen geloof die grootmoedig zelf had. Het was een geschonken geloof. En dat geloof weerstond wanhoop. En zo zien we hier als de strijd aangegaan wordt. En we die strijd doorzetten. Steeds die ongeloofsgedachten pareren met het woord van God. Ook al is de strijd hevig, dat we mogen weten dat we uiteindelijk gezegend zullen worden. En dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Omdat God hen ondersteunt. Want met die God springen ze over een muur. En met die God kunnen zij door sterke benden dringen. Hoe vaak lezen we niet bij de woestijnreis dat de kinderen Israëls voor onmogelijkheden stonden. Misschien hebt u dat ook wel in uw leven. Dat u in omstandigheden bent. Dat het voor u onmogelijk is. Maar steeds in al die wederwaardigheden die des vromen lot zijn in dit leven. Mogen ze voor de Heere neerleggen. En met God kunnen ze verder gaan, toch verder. Want deze God geeft toch uitkomst. Ik denk dat u daar ook wel van af weet. Met gesprekken van verschillende van u weet ik dat ook. Dat de Heere uitkomst geeft en dat u dat ook zo gezien hebt en ervaren hebt. En wat heeft Bunyan hier toch op een prachtige wijze de typeringen van Gods kinderen beschreven. Hij kende ook hen, wat had hij mensenkennis. De Puritijnen hadden veel mensenkennis. Geestelijke kennis. En ze kenden hen die zeer bevreesd waren. Die licht, gemakkelijk, vertraagd waren. Bunyan heeft er zelf ook mee geworsteld in zijn leven. En daarom kon hij troost geven aan anderen die ermee worstelden. Bijvoorbeeld zo schrijft Bunyan in Komst en Welkomst tot Jezus Christus. Arme ziel die tot Christus komt, u lijkt op een man die in volle galop op zijn paard wil rijden naar de Heere Jezus toe. Maar dat paard wil nauwelijks lopen. En toch probeert u verder te komen. U spoort uw paard aan en u tikt de paard achter dat het paard toch zou hard lopen. Uw vlees is als dat paard. En het wil niet lopen naar de Heere Jezus toe. Maar heb goede troost. Ondanks de zwakheid van uw vlees, Christus beoordeelt u naar de oprechtheid van uw hart. En hier zien wij nu de moed van grootmoedig. En grootmoedig staat voor een predikant. Het is ook een taak van predikanten. Om geestelijke leiding te geven aan de gemeente. Om ook hen die ontmoedigd zijn te bemoedigen. Om hen die in nood zijn de weg te wijzen. En om pelgrims te wijzen op de gewilligheid en de macht van Christus. Na dit alles ging het reisgezelschap verder. Het is nu een vrij groot reisgezelschap. Het breidt steeds meer uit, dat ziet u wel. En ze trokken en ze kwamen aan bij de lieflijke bergen. Waar christenen en hoop zo bijzonder bemoedigd waren. En hier maakten zij kennis met herders. Die hen hartelijk welkom heten. En de herders vroegen aan grootmoedig. Wie hebt u nu meegenomen? En grootmoedig stelde hen toen allemaal voor aan hen. En ze vroegen of ze wilden uitrusten. Grootmoedig vroeg dan, mogen wij hier misschien uitrusten? Of wilt u liever op last van de koning dat wij gelijk verder trekken? De herders zeiden, u bent bijzonder welkom op last van de koning om hier vertroost en bemoedigd te worden. Want, zeiden zij, onze koning ziet met een oog vol liefde op wat door de minste van zijn kinderen gedaan wordt. Ook al zijn ze nog zo zwak, de koning heet hen welkom. En zo werden ze gebracht naar een paleis daar, op die liefelijke bergen. En daar zeiden de herders, kom binnen, kleinmoedig. En licht vertraagt. Kom in, neerslachtig, samen met uw dochter, zeer bevreesd. En de herders legden uit aan grootmoedig dat ze vooral die zwakken in het geloof bij name riepen. Want zij waren het moeilijkst te vertroosten. Zij hadden de meeste bemoediging nodig. Maar zij die sterk waren, die zouden op eigen gelegenheid wel naar binnen gaan. Maar juist zij die schuchter waren, die zeiden, ja, ik hoor hier niet. Dat zij juist degene waren die bemoedigd moesten worden. En daarop reageert grootmoedig dat ze echte herders waren. En zo mogen van herders verwachten dat ze ootmoedig zijn en dat ze bemoedigen. En het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitdoven. Nou, de zwakken die gingen eerst binnen. En toen volgden al de anderen. En ze kwamen daar in het paleis. Daar op de lieflijke bergen. En de herders spraken dan tot hen. En in het bijzonder tot die zwakken. Wat is uw verlangen? Want alles is hierop gericht om zwakken te steunen en wankelmoedigen in hun geloof te versterken. Toen werd de maaltijd in gereedheid gebracht. met licht verteerbare spijzen, juist voor de zwakken, die de vaste spijzen niet konden dragen. En daar hebben ze overnacht. De volgende morgen, na het ontbijt, want ze werden daar goed verzorgd, namen de herders hen mee om bepaalde lessen te ontvangen. Want Gods kinderen moeten steeds leren. Als ze jong zijn, als ze wat vorderen, als ze ouder geworden zijn. Ze moeten steeds leren. We raken toch nooit uitgeleerd hier. En zo zien we dat Bunyan weer aangeeft dat deze pelgrims nieuwe lessen ontvangen. En ze komen dan naar buiten en dan lieten de herders hen een berg zien. Dat heette het berg der verwondering. En daar zagen ze een man staan die met een enkel woord bergen verzette. En ze vroegen wat dat betekent. En de herders vertelden hun, ja, deze man daar, die is een zoon van een zekere grote genade. En hij was daar geplaatst om pelgrims te leren hoe zij schijnbaar onoverwinnelijke moeilijkheden op de weg door het geloof kunnen overwinnen. Dit is uiteraard een verwijzing naar Marcus 11. Want voorwaar zeg ik u dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult en ze zullen u geworden. Kijk, het gaat er niet om dat wij in het leven een berg gaan verzetten. Dat hebben wij niet nodig. Maar daar is ook alleen maar een beeld, een voorbeeld. Wie kan een berg verzetten? Niemand. En soms kunt u voor zaken staan opnieuw die voor u te zwaar zijn, te hoog zijn. Hoe kom ik hier doorheen? Maar door het geloof, door het opzien tot hem, door genade, komt u er doorheen. Daarom zegt de Heer Jezus ook alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult. En ze zullen u geworden. Dus dat we opzien tot de Heer in het geloof. En beseffen dat wij dit nodig hebben. Dat we dat vragen. En in het vertrouwen, God zal voor ons zorgen. Hoe het ook zal gaan. Bergen zelfs overwinnen. Toen werden ze naar een ander berg geleid. Dat heette de berg Onschuld. En daar stond een man, geheel in het wit gekleed. En bij hem stonden twee andere mannen. En die twee andere mannen, die heetten Vooroordeel en Kwaadwillig. En ze waren bezig allerlei vuil op die man te gooien, op zijn wit kleed. Maar dat vuil gleed zo van dat witte kleed af. En dat kleed bleef helder en wit. En die man heette Godvrezend. En zijn kleding is een symbool voor een rein leven. De mannen die hem met vuil wilden besmeuren, zijn vijanden die hem haten. Die hem haten om zijn godsvrucht. Ze konden niet uitstaan. Ze kwamen met valse aantijgingen. En ze gingen laster uitgieten. Kwaad spreken. En dat vuil wierpen ze naar die man in het wit gekleed. Maar het deed hem uiteindelijk niets. Het gleed er allemaal af. En zo gaat het ook met Gods kinderen. Die hun kleding rein, onbesmet bewaren van de wereld. Er wordt allerlei vuil op hen geworpen. Maar God zorgt ervoor dat hun gerechtigheid zal voortkomen als het licht. En hun recht als de middagzon. Een mens kan niets tegen laster doen. Deze man doet ook niets tegen laster. Hij blijft daar staan. Is een godvrezend man. Hij heet ons. Hij is bij die plaats Onschuld, die berg. De berg speelt verder geen rol hier. Maar hij staat daarbij. Onschuldig is hij. Maar de laster raakt hem uiteindelijk niet. Toen werden ze geleid naar een ander berg. Dat heette de liefdadigheidsberg. En er was een man bezig uit een rol laken kleren te snijden voor de armen die om hem heen waren. Maar hoeveel hij ook gaf, zijn voorraad raakte nooit uitgeput. En de herders vertelden dat dit betekent dat wie waarlijk een hart heeft voor de armen, nooit gebrek zal hebben aan het nodige. Die geeft, zal ontvangen, want het geven maakt rijk. Toen kregen ze nog een les. Ze gingen naar een plaats waar twee mannen waren. En hun namen waren Dwaas en Onverstand. Ze waren bezig een moorman te wassen in de hoop dat ze hem wit zouden kunnen maken. Maar alles wat ze deden, die moorman werd alleen maar nog zwarter. En de herders leggen het uit, zo gaat het met een mens die innerlijk slecht is. Hij kan van alles doen om zichzelf te reinigen. Hij wordt alleen maar slechter ervan. Zo gaat het met alle schijnheiligen. We kunnen het kwaad dat we gedaan hebben nooit zelf goed maken. Het bloed van Christus is nodig om ons te reinigen. En toen vroeg barmhartigheid de vrouw van Matthäus aan Christiana, moeder, het valt u op hoe ze haar nu moeder noemt, moeder, ik zou de ingang in de zijde van de heuvel willen zien, die gewoonlijk de weg naar de hel genaamd wordt. Uit Christenreis weet u misschien nog dat er één weggestuurd werd en dat hij aan handen en voeten gebonden was. En geworpen werd in de zijkant van die heuvel, in de hel. En daar waren ze vlakbij en barmhartigheid vroeg, ik wou dat wel zien. En toen nam een van de herders haar mee en ze deden de deur open van die weg die naar de hel leidt. En dan hoorden ze uit de diepte verwarde kreten. Ze hoorden een stem, vervloekt zijn mijn ouders, omdat ze mijn voeten hebben afgewend van de weg des levens. En ze hoorden een ander klagen. Ach, waarom ben ik niet gestorven voordat ik mijn ziel verloor? En ze hoorden anderen zeggen, och, mocht ik mijn leven nog eens overdoen, dan zou ik het heel anders besteden. Zo klonken er allerlei stemmen en verwensingen in de oren. Het is een beeld uiteraard van de eeuwige spijt, van de rouw, van het verdriet. En de Heer Jezus heeft het gezegd, daar zal wening zijn en knersing van tanden. Dat is de eeuwige pijn, de eeuwige straf. Wij leven in tijden waarin heel veel ter discussie gesteld wordt. En dat komt omdat men zich niet houdt aan het woord van God. En zo wordt ook de werkelijkheid van de hel bestreden. Maar wij zullen staande moeten blijven met het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Want de Heere heeft ons duidelijk verteld, de Heere Jezus, dat de hel een vreselijke werkelijkheid is. En dat ziet dan barmhartigheid. En ze vluchten bij weg. Ze werd doodsbleek. En terwijl ze wegliep, riep ze uit, o gelukkig de mens die voor dit lijden bewaard zal blijven. En toen ze al deze beelden gezien hadden, gingen ze weer terug naar het paleis. En terwijl ze aan de maaltijd zaten, vertelde barmhartigheid dat ze iets zo graag zou willen hebben. Een spiegel. En die spiegel was heel bijzonder. Aan de ene kant zag ze zichzelf maar wazig. Maar aan de andere helft van de spiegel zag ze Christus. Zo duidelijk, zo mooi. Ze wou die spiegel wel hebben, maar ze durfde niet te vragen. Toen zei Christiane, ik zal het wel vragen. En ze vroegen aan de herders. En een van de herders, hij heette Ervaring, sprak: laat barmhartigheid bij mij komen. En toen barmhartigheid bij hem gebracht werd, vroeg hij aan haar: wat zou je nou graag willen hebben, barmhartigheid? Ze antwoordde: die spiegel, die zou ik zo graag willen hebben. En toen gelastte Ervaring aan een van de andere herders om die spiegel op te halen en het haar te geven. Deze spiegel is een beeld van Christus. Deze spiegel staat voor het zicht op de Heer Jezus Christus. Is dat ook niet het verlangen van een pelgrim om meer zicht te hebben op Christus? En ook dat u meer zicht op uzelf ziet, dat u weet wie u bent voor de Heer. Maar het gaat vooral, en daar is het accent, het zien op de Heer Jezus. Daar ligt nou alles in. Dat is het verlangen, het oprecht verlangen van een kind van God. Maar tegelijkertijd is dat toch zo hoog en zo groot. Het zou voor ons gemakkelijk te hoog kunnen zijn en te veel gevraagd zijn. Dan kan er ook een schuchterheid zijn in het geestelijke leven. Maar laten we toch met vrijmoedigheid vragen om juist Christus te zien in zijn heerlijkheid. En barmhartigheid buigt het hoofd en zegt: nu weet ik dat ik genade gevonden heb in uw ogen. En zo is het toch ook precies. Als u zicht op de Heer Jezus mag hebben en hij levendig voor u is, dan zegt u het toch ook. Dan buigt u uw hoofd en u belijdt het: ik weet dat ik genade gevonden heb. Onverdiende gunst. Vervolgens krijgen de vrouwen allemaal versieringen. Bunyan spreekt over parelen en juwelen. Maar als we dat overbrengen naar de schrift, dan is dat de innerlijke versiering van een stille en een ootmoedige geest. Zodat ze bekend zouden zijn als volgelingen van de Heer Jezus. Het reisgezelschap ging verder. Weg uit dat paleis. En ze gingen verder op reis naar de hemelse stad. En toen kwamen ze aan een plaats waar voorheen Christen een zekere afwijker ontmoet had. En die afwijker kwam uit de stad Afval. En hij keerde om. Hij ging weer terug en op zijn rug stond zijn zonde geschreven. Dat iedereen die hem zag voorbijlopen kon zijn zonde duidelijk zien. En zo kan het ook zijn in het leven. Als men in de zonde valt en daarin verhardt, dat die zonde en dwaasheid voor een ieder openbaar wordt. Grootmoedig vertelde hoe het met deze afwijker gegaan was. Hij wilde naar geen goede raad luisteren. Hij keerde terug en toen kwam hij terug, vertelde grootmoedig, terug het pad af, richting de enge poort om weer uit te gaan. En toen kwam hij bij het kruis. En toen was er iemand die zei: kijk omhoog toch. Kijk naar dat kruis van de Heer Jezus. Maar afwijker knarste zijn tanden en was vastbesloten om terug te keren. Toen hij vlak bij de poort was, toen kwam hij nog evangelist tegen. En die legde zijn hand op hem. Zei: kom, ik zal je de weg tonen naar het leven. Maar hij brutaal sloeg de hand weg en rende weg, klom over de muur en rende terug. Hebreeën 10. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Een afvallige die zich bewust gaat afzetten tegen de Heer. Ter waarschuwing. En nu ging het reisgezelschap verder en toen kwamen ze op de plaats waar vroeger kleingeloof geplunderd was geweest door die rovers. En toen zagen ze opeens op diezelfde plaats een man naar hen toe komen met een bloederig gezicht, met een zwaard in zijn hand. En grootmoeder zei, wie bent u? Hij zei, ik ben verdediger van de waarheid. Ik ben een pelgrim en ik reis naar de hemelse stad. Terwijl ik onderweg was, werd ik overvallen door 3 mannen die mij de keuze lieten. Meedoen met hen, terugkeren van mijn pad of sterven met het zwaard. Ik wilde geen keus doen. En toen vielen deze 3 mannen woestheid, onbesuisd en waanwijs mij aan. En ik trok mijn zwaard en het was een zwaar gevecht. En u ziet, ik draag de littekenen in mijn lichaam. En toen ze hoorden dat u eraan kwam, toen vluchtten ze allemaal weg. Grootmoeder zei, dat was toch geen eerlijk gevecht. 3-1. Maar verdediger van de waarheid zei, ach, het gaat niet om aantallen. Het gaat om de waarheid. U weet toch ook dat Simson 1000 man versloeg met een ezelskaak. Maar waarom vroeg u niet om hulp? Waarom riep u niet? Ik riep tot mijn koning om hulp. En ik wist dat mijn koning mij zou helpen. Dat hij mij zou verhoren. En toen bekeek grootmoedig het zwaard dat verdedigen van de waarheid gebruikt had. En toen zei hij, ja, nou begrijp ik het. Dit is een goed zwaard. Het is het zwaard waarmee alle vijanden weerstaan kunnen worden. En waarmee ze zelfs verslagen kunnen worden. Dat is het zwaard. Dan zien we het weer. Het zwaard van de Heilige Geest. Een tweesnijdend scherp zwaard. Een zwaard, dat woord wordt nooit stomp, blijft altijd scherp. En zo hebben wij het ook. Vast te houden aan het woord van God. We moeten het lezen zoals het tot ons komt. En dan gaat het niet om een diepere strekking, maar om de concrete feiten. Er wordt gezegd, helaas ook in onze kringen, dat het maar niet gaat om feiten uit de Bijbel, of die nou waar zijn of niet waar. Het gaat erom dat wij Christus daarin vinden. Helaas, het is een ketterij. En daar zijn we mee bezig. Als we gaan zeggen, het gaat niet om feiten in de schrift, dan ontneem je iemand de bevoegdheid en het recht en het vermogen om zich te beroepen op een concrete tekst uit de schrift. Dan kan alles verdoezeld worden. Maar dat is tegen de schrift en dat is tegen de belijdenis. Gods woord is een schild. En een zwaard. Verdediger sprak nog dat hij zo vasthield aan de waarheid dat zijn hand vastgekleefd was aan dat zwaard. Vastgekleefd aan het woord van God. Want met dat woord willen ze leven en met dat woord willen ze sterven. Ze kunnen het niet opgeven en ze willen het niet opgeven. Dat komt door Gods geest die hen versterkt en leidt. Grootmoeder vroeg toen aan verdediger om ook met hen mee te trekken naar de hemelse stad. Ze namen hem op in hun kring, ze wasten hem van zijn wonden, verkwikten hem en ze vroegen nog, waar komt u eigenlijk vandaan? Ja, ik kom uit Donkerland. Weer zo'n prachtig beeld eigenlijk. O, zegt grootmoeder, dat ligt toch op dezelfde hoogte als de stad des verderfs. Hoe kwam u eraan toe om pelgrim te worden? Nou, zei verdediger van de waarheid, er was in ons dorp, in onze stad, Donkerland, er was een zekere waarheidsvriend. En waarheidsvriend vertelde mij alles wat er met Christen gebeurd was. En hoe hij door allerlei moeite heen de hemelse stad binnenging. En dat de trompetten bliezen, dat hij met goud bekleed werd. En ik dacht, daar wil ik ook naartoe. En ik vertelde dat aan mijn vader en mijn moeder. En ik vertelde dat ik zo op deze weg wilde gaan. En toen stelde grootmoedig verdedigen van de waarheid voor aan Christianen. En zei, kijk, dit is de vrouw van Christen. O, hoe is dat toch mogelijk? Dat ik de vrouw van Christen mag ontmoeten en haar kinderen. Dat verkwikt mijn hart. Wat zal uw man gelukkig zijn als hij straks u de hemelpoort ziet binnenkomen. Maar, vroeg verdediger daaraan toe, ja, maar zullen we elkaar wel herkennen in de hemel? Ook zo'n bekende vraag, niet waar? En dan Bunyan zegt hij iets heel bijzonders hier eigenlijk. Wat ik nog nooit ergens anders gelezen heb. Hij zegt, en door middel van grootmoedig, ja, die gelooft dat hij in de hemel zichzelf zal herkennen, moet ook aannemen dat hij zijn geliefden zal herkennen. Als je jezelf kent en bewust bent wie je bent, zul je dat ook zijn van anderen. Onze aardse betrekkingen zijn immers een deel van onszelf. U leeft niet apart alleen, maar u leeft met anderen samen. Ze zijn een deel van u. En al is het waar dat de natuurlijke verhoudingen zullen ophouden, niet meer man of vrouw of vader of kind, toch moeten wij aannemen dat het ons meer verheugen zal onszelf in hen te zien. Het is toch wel heel aardig wat Bunyan hier zegt. Dat als we geloven dat we onszelf zullen kennen, dat we daaraan ook anderen zullen kennen waarmee we verbonden zijn geweest. Vervolgens vertelde verdediger van de waarheid hoe het verder ging, want zijn vader en moeder waren het helemaal niet mee eens dat hij op reis ging. En hoe vaak gebeurt het niet dat de vader of moeder een kind vermanen, dat ze dat kind niet die weg op moet gaan. En dan komen ze met allerlei bezwaren. En zo hebben die vader en moeder ook allemaal bezwaren genoemd. Ja, we hebben gehoord van die christen. En ik kwam eerst in de poel wankelmoedigheid. En toen kwam hij in vlakbij het kasteel van Beelzebub. Hij moest de heuvel der moeilijkheden op. En er zijn leeuwen. En ik kwam in het dal van de verootmoediging. En het dal van de schaduw des doods. Hij stond tegen reus wanhoop. Hij kwam terecht in het kasteel twijfel. En daar, dat is zo'n zware weg. En er zijn zoveel bedriegers langs de kant van de weg die je willen verleiden, die je net voor willen spannen, die je willen afbrengen, die je willen verleiden als Demas met de zilvermijnen enzovoort, dat je alsnog in de hel zult neerstorten. En toen zei verdediger van de waarheid, het was eigenlijk zoveel bezwaren, opperde mijn vader en moeder tegen mij, dat ik de moed bijna ging verliezen. En ze hebben ook nog verteld over een zekere angstvallig, die nooit enige vreugde in zijn leven had gehad. En een zekere neerslachtig, die bijna van verdriet bezweken was. Maar ondanks al deze ontmoedigingen, hield ik vast aan wat waarheidsvriend mij gezegd had. En dat deed mij over elke tegenstand zegevieren. Het was mijn geloof dat mij de overwinning gaf. Ik geloofde. En door dat geloof ben ik verder gegaan. En zo ben ik aan deze plaats gekomen. En zo zien we, geliefden, hier prachtige leringen. We zien bijvoorbeeld de kracht van het geloof, juist hier bij deze man, verdedigen van de waarheid. Niet te letten op wat mensen zeggen, maar te letten op het woord, op de waarheid. En ook nu het woord van de waarheid vast te houden, dat hij eraan verkleefd werd. Het geloof ziet niet op de moeite, maar het geloof blijft staande. Geen kracht in onszelf, maar roepen tot de koning om kracht. Wat een zegen wanneer het geloof vlucht tot Christus, versterkt wordt in hem. En zo kunnen er ook allerlei bezwaren gezien worden in het geestelijke leven. zoveel moeite kunnen er zijn. Maar zij die verlangen hebben om de Heere te volgen. Ze zullen het tegenkomen dat mensen proberen hen af te houden van die weg. Met alleen leugens. En de duivel wil het leven met de Heere voorstellen als een zwak en zielig en ellendig bestaan. En zo probeert de vorst der duisternis mensen bij Christus vandaan te houden. Maar het geloof overwint. Het geloof beschaamt niet. En de Heere gaat steeds verder. En zo hopen wij nog volgende keer nog één keer verder te gaan met de Christinnenreis. En dan is dit ook alweer afgelopen. Goed, dank u voor uw aandacht. We gaan zingen Psalm 18, vers 9 en 10. En dan zullen we een dankgebed doen. En dan kunnen we weer door de regen naar huis. Psalm 18, vers 9 en 10.
Verbreek zelfs stalen boog. uw schild, uw hand heeft mij gesterkt. Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt.
Zo samen bidden. Barmhartige Heere, wij zeggen u dank voor uw heilig woord, voor de kracht van het geloof, voor uw liefdevolle zorg, dat u het gebrokene draagt en geneest, het weggedrevene weer opzoekt, dat u trouw houdt en dat u uw woord gegeven hebt als een zwaard, als een licht dat schijnt op een donkere plaats. We danken u voor de majesteit van uw Heilige Geest, waardoor mensen bekrachtigd en versterkt worden. Heere, was het niet voor u en voor uw genade, waar zouden wij moeten blijven? Heere, daar waren we allemaal omgekomen in de kelders van het kasteel Twijfel. Heere, we dragen elkaar u op en wij bidden u om de genade om in het geloof te staan. We vragen u om kracht, om uw eigen woord lief te hebben, te verstaan, te kennen en uit te dragen. Heere, we bidden u of u ons als gemeente wilt zegenen, wilt bewaren, ook in de toekomst. Heere, wij bidden u om uw zegen en ontferming, om geestelijk leven. Ook wanneer wij voor ons besef voor muren kunnen staan of voor bergen. Heere, dat we uw naam aanroepen en dat er geloof mag zijn. Dat u zult horen en uitkomst geven. Heere, wil het zo bij ons bewerken. Gedenk ons en ieder van ons. Zegent u heel de gemeente en dank dat we hier samen konden zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.